Er zijn zo van die schriftgedeelten die in een paar versen de essentie van onze bedeling en daarmee van het tegenwoordige werk Gods samenvatten. En een van die schriftgedeelten is inderdaad 1 Petrus 1. Waarin er staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Of nog een keer, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. En dan tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die laatste was iets minder logisch. Daarom wacht ik even. Maar niettemin wordt hier gezegd wat God gedaan heeft in het verleden. Wat het doel daarvan is in de toekomst dus. En wat de consequentie ervan is voor het heden. Namelijk een levende hoop. Want dat is waarheen wij onderweg zijn. Dat is waartoe, waartoe wij wedergeboren zijn. Door de opstanding van, let op, niet door de kruisiging van Christus. Hè. Dat kan niet. Dat is dood, dat is niet nieuw leven. Wedergeboren is nieuw leven. Zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus van tussen de overige doden uit. Impliciet betekent dat als eerstelingen, als eerstgeborenen. Zo staat het er niet, maar het staat er wel, alleen met andere woorden. In 1 Korinthe 15 is het, geloof ik, daar staat dat Christus de eersteling is dergenen die ontslapen zijn. Daar heb je het woord eersteling, geen volstrekt synoniem is voor eerstgeborene. En daarmee voor eerstgeboorterecht. Alleen is dan de term eersteling ontleend aan het beeld van de oogst. Dat kun je moeilijk. Je kunt moeilijk spreken over eerstgeboren aren of zoiets. Die dingen worden namelijk niet geboren op geen manier. Dus die term kan je sowieso wel niet gebruiken. Maar toe maar. Maar eersteling is dus gewoon eerstgeboorte. En waar het over gaat hier is opstanding uit de doden. Dat wil zeggen met achterlating van de overige doden. Want dat is wat uit de doden betekent. Laat u niet misleiden door uw gebrek aan kennis van het Nederlands. Dat u niet denkt dat uit de doden betekent uit de dood. En dat het wel een of andere vreemde naamvalsvervoeging is die wij inmiddels niet meer kennen of zo. Dat is het niet. En laat u ook niet misleiden door nieuwere vertalingen die dan hebben uit de dood. Want het is heus een meervoud uit de doden. Van tussen de doden uit. En dus impliciet eerstgeborenen. En dat woord staat er niet, maar er staat wel tot een erfenis die voor ons bewaard wordt. En daar heb je eerstgeboorte. Want dat gaat nog eenmaal over de erfenis. Het woord zoonschap wordt hier ook niet gebruikt. Is typische Paulinische uitdrukking, aanstelling tot zonen. Maar het gaat uiteraard over precies hetzelfde. En daarin zijn we onderweg. En niet alleen die erfenis wordt voor ons bewaard, is in bewaring, die is veilig gesteld. Maar ook wij worden bewaard. Vers 4 zegt, de erfenis wordt bewaard. Vers 5 zegt, wij worden bewaard. Degene namelijk, of u namelijk uit vers 4, die in de kracht Gods bewaard wordt tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat wil zeggen dus dat wij bewaard worden tot die erfenis en die zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. Dat heeft betrekking uiteraard op die erfenis die voor ons bewaard wordt. En waar het over gaat bij die erfenis, dat is inderdaad één koninkrijk dat wij zouden beërven. was de bedoeling. Dat we het zouden ingaan, ja, maar strikt genomen, daar zijn we al in gegaan. Maar of het ook erven, dat hangt nog. Of prinses Amalia, ik moet even nadenken, want we hebben er al zoveel gehad. Of prinses Amalia het Koninkrijk der Nederlanden nog eens ooit erft, dat is maar de vraag, maar ze is het wel ingegaan. Ja, door geboorte. Nou goed, en wij ook, wij zijn door geboorte het Koninkrijk ingegaan. Maar of, en we zijn lid deel van de koning, maar of we ook het Koninkrijk erven, ja, dat indien wij het niet verliezen, want dat kan ook nog, hè. Ja. Wat staat er over degene die dit zijn en dat zijn en zus doen en zo doen, die zullen het Koninkrijk niet beërven, staat er dan. Dat gaat echt over ons. Dat wil zeggen, ons ter waarschuwing voorgehouden in Galaten 5 of zo. Maar wij worden bewaard in de kracht Gods tot de zaligheid die bereid is of gereed is, want dat is eigenlijk hetzelfde, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Bij de laatste tijd moet u zich niet al te veel voorstellen, de laatste tijd, maar dat zal ik wel gezegd hebben. De laatste tijd is binnen Bijbelse context de hele periode vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag. En dat is pak een beet dan toch nauwkeurig afgerond op 3000 jaar. Toch? Vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongen. Zoiets. Het wordt geen 4000, het is ook geen 2000. Het is de hele periode, dus verder weten we dat niet, maar het gaat geopenbaard worden. Daarin zijn we onderweg. Kortom, zo heet het ook trouwens op andere plaatsen natuurlijk. Zo wordt het ook trouwens in dus die samenvatting, zo, die vinden we bijvoorbeeld ook in Romeinen 8. Ik heb de indruk dat ik die al aangehaald heb, maar dat weet ik niet zeker meer. In Romeinen 8, waar het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, enzovoort. Want in deze zuchten wij, ook wij, wij zuchten verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En hier staat het ook, dat zuchten enzovoorts, want er staat in het volgende vers. Nu een weinig zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen enzovoorts. Heb je dat? Maar niettemin zijn we onderweg naar die zoonstelling. Schreef Paulus, let op, Paulus in Romeinen 8. Dat is precies hetzelfde als wat Petrus hier schrijft. Alleen ja, met andere woorden. Dat is de aardigheid ervan natuurlijk, hè. Ik heb geleerd dat in de didactiek mensen wordt voorgehouden dat als je iets uitgelegd hebt en men heeft het niet begrepen, dan moet je het nog een keer uitleggen. Maar dat moet je dan wel doen met andere woorden. Of als iemand vraagt wat zegt u, moet je niet precies herhalen wat je gezegd hebt. Want de kans is zeer groot dat men het ook dan niet verstaat. Om welke reden dan ook. Dus dan moet je anders vertellen. Nog een keer. Nou goed. Kortom, dat gebeurt in de Bijbel ook met allerlei verschillende bewoordingen. Misschien is het aardig om dan ook maar even de brief van Jacobus er even naast te leggen. De brief van Jacobus begint met vast te stellen dat wij het met tot grote vreugde zouden beschouwen om in velerlei verzoekingen te vallen. Dat is vers 2, waarna het woord verzoeking in vers 3 ogenblikkelijk vervangen wordt door beproeving. En de aardigheid is dat dat hier ook gebeurt in 1 Petrus 1, vers 6, waar we waren. Nu, wellicht bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, heet dat. En in Jacobus is het precies hetzelfde. Dat acht het voor grote vreugde, mijn broeders, vers 2, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, weten dat de beproeving uws geloofs leidzaamheid werkt, en de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, enzovoorts. Dus dezelfde gedachtegang trouwens ook als die van Romeinen hoofdstuk 5. Wat staat erbij? Ja, dat klopt. Dat is dezelfde gedachtegang als in Romeinen hoofdstuk 5. Want het idee is weliswaar dat wij verzocht worden. U weet door wie wij verzocht worden? Volgens Jacobus door onze eigen begeerten. En volgens de Heer Jezus door de boze. Dus het gebed is: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de logische samenhang, toch? Ja. Die haakt aan op onze begeerten. Dat zat al vroeg in de reclamewereld, denk ik wel eens. Haakt aan op onze begeerten. En, nou ja, doe maar. Romeinen 5. Daar staat in... dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Vers 2. Want dit is ook zo'n samenvatting van de tegenwoordige situatie. Wij hebben namelijk vers 1, vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. We hebben toeleiding tot de genade in welke wij staan. Dat is tegenwoordige tijd. Staan in de genade. En we roemen in de hoop. Dat was die levende hoop uit 1 Petrus. De hoop der heerlijkheid Gods. Het heette in Petrus de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. Precies hetzelfde. En hier gaat het ook meteen verder met... En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. En Jacobus zei, acht het voor grote vreugde. Wanneer gij in velerlei verdrukking valt. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt... Leidzaamheid, overgave, passie. En de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt niet. Enzovoorts. Want intussen, en dan komt het argument uit Romeinen 5... wat ik altijd heel prachtig vind vanwege de constructie van schriftgedeelden... die zegt, ja, als het dan zo is dat de Heer voor ons gestorven is... toen wij nog zondaren en nog vijanden nog krachtelozen waren... Wat denk je dat hij nu voor ons doet, terwijl wij met God verzoend zijn? Nou, hij bewaart ons voor de verdrukking, staat er. Hè? Wij zullen behouden worden namelijk door zijn leven. Dat is de verdrukking van deze wereld en de duisternis van deze wereld. De wereld die ligt... Onder de vloek eigenlijk, omdat God zich als het licht uit de wereld heeft teruggetrokken. En dus is de wereld al veroordeeld, zei Johannes 3. Zo is het maar net. Maar veel meer verzoend zijnde doorheen de dood zijn zoons en dus zijn opstanding. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Wat hij actief doet. Dit is een ondergeschoven waarheid die men is kwijtgeraakt, ook in het christendom. Het gaat over wat Christus voor ons doet nu we kinderen God zijn geworden. De meest voor de hand liggende illustratie daarvan is die van de herder die zorgt voor zijn schapen. Maar ja, u weet wat er gebeurd is met Johannes 10. Als er staat dat hij zijn leven stelt voor de schapen, heeft men ervan gemaakt dat hij zijn dood stelt voor de schapen. Men heeft zonder blikken of blozen het woord leven verwisseld voor het begrip dood. Heb je dat nog? En dan moet je horen, en dan moet ik uitleggen dat als er staat bloed, dat dat leven betekent. Maar als je dat nog niet eens kan, dan... kan ik wel zeggen, bloed betekent leven, maar op het moment dat er leven staat in de Bijbel, leest men nog hardnekkig alsof er staat dood. De herder stelt zijn leven voor de schapen. En men leest alsof er staat, de herder sterft voor de schapen. Wat volstrekte wartaal is. Nee, ik noem dat gewoon wartaal. Dat is gewoon wartaal. herders sterven niet voor de schapen. De schapen hebben geen belang bij de dood van de herder. De schapen hebben belang bij een levende herder. Want of de herder nou sterft of dat de herder een huurling is die vliegt, ja, dat maakt voor de schapen niks uit, hoor. In beide gevallen zijn zij de sigaar, de pineut, de ja, toch? Ja, het is eigenlijk onbenullig dat ik het sta uit te leggen. Dat vind ik echt. Dan word ik. Ik sta voor een kleuterklasje, kom op zeg. Maar toch, toch schijnt het uitgelegd te moeten worden. De herder leeft voor de schapen. Zoals de Heer zelf in hetzelfde Johannes-evangelie zegt, dat hij zijn discipelen zijn vrienden noemt. En hij stelt zijn leven voor zijn vrienden. Dat betekent toch ook niet dat hij ervoor doodgaat? En zo zijn wij ook schuldig. Ja, ons leven te wijden aan de Heer en aan de dienst van God en onze vrienden, onze broeders en zusters, dat is ons leven. Dat is heel het christelijke leven. Heb u dat nog? En wat die verzoeking betreft, ja, het is verzoeking, dat is een term die hangt aan de oorsprong van hetgene gebeurt. Het neemt niet weg dat het in de Bijbel, dat heb ik u laten zien, meteen vervangen wordt door beproeving. Maar beproeving, dat is eigenlijk niks anders dan training. Heb je dat? Oefening. Training. Men wordt er sterker door. Het is wel een zware, hoe heet zoiets, een zware toestand en een moeilijke omstandigheid waar men doorheen moet. Maar als het goed is, komt men er sterker uit. Trouwens, ze hebben mij vroeger verteld dat je zonder vallen niet groot wordt. Daar begreep ik toen niks van, moet ik eerlijk zeggen. Maar het betekent inderdaad dat een mens pas volwassen wordt nadat hij het een en ander in zijn leven aan tegenvallers heeft meegemaakt. Daarom is het ook goed dat kinderen leren om tegenslagen te verwerken. Zelfs ouders of grootouders probeert om dat te voorkomen. Dat er tegenslagen zijn in het leven. Dan onthoud je de kinderen een boel. Want dan moeten ze dat later alsnog leren. En dat is gewoonlijk ernstiger. Heb ik dat nog? Maar het draagt bij aan onze vorming. Dat is gewoon oefening, training. Zoals kinderen spelen, zoals dieren spelen zelfs. Om zich te oefenen in motoriek en alles maar. Zo moeten wij mensen dat ook. En verzoeking helpt daarbij. Heb je dat nog? Weet je wel, dan moet je rondjes lopen in de gymnastiekzaal. Mensen, ik heb als kind wat geleden op school. Maar goed, dan moet je rondjes hardlopen in de gymnastiekzaal. Als de meester of hoe die man dan maar heet, altijd met zijn wit pak aan. Net als de dokter. Ja, afschrikwekkend, maar goed. En de schilder trouwens. Maar goed, met zo'n wit pak aan. En dan moet je fluiten een keer en dan moet je een sprongetje maken onder het lopen. Weet je nog? Ken je dat? En als je dan goed je best doet, kom je bij Ajax. Nou ja, of zoiets. Maar hij maakt het moeilijk. Dat is ook hardlopen en dan horden, weet u wel. Er staat er weer zo'n hek waar je overheen moet. Ik vind het altijd vermakelijk, want er is altijd iemand die de moeite neemt om zijn ding plat te lopen. Maar goed, doe maar. Ik vind het wel grappig. De sport is natuurlijk toch een soort karikatuur, een soort cartoon van het leven zelf, hè? Je uitsloven, het gaat eigenlijk nergens over, maar je slooft je toch uit, zeg. En dat geeft bevrediging, weet je wel. Dan, ja, heb je toch weer wat gepresteerd, over die orde gelopen. Van wie moest het? Van iemand. Waar dient het toe? Tot niks, maar het is leuk. Ja. Nou ja, goed, zo is het leven. Training, verzoeking, beproeving. Ja, dat is niet anders dan oefening. Dat is wat er staat. Dat is waardoor men volwassen wordt, heet het, aan de ene kant. Dat is niet meer populair, u dat weet. Het is de uitvinding van, hoe heet het ook weer? Homo Adidas heet het, geloof ik. Sinds de uitvinding van de sportieve mens. hoeven mensen niet meer volwassen te worden. Dus de infantilisering van de mens tegenwoordig. In korte broek lopen en dan spelletjes doen. Liefst met een camera erbij. De gek uithangen voor het hele land. Kom op. En wil je dat niet? Denk je dat nooit? Of vind je dat, kijk je er ook naar? Of niet? Ik vind het zelfs gênant om naar te kijken. Al die mensen die die spelletjes doen. Jongens, hou toch op. Maar toch maar. Ja. Beproeving. Het is verzoeking, maar het wordt beproeving. En daarom staat er, zegt Jacobus... Ik vind het wel wat hyperbool hoor. Acht het vol grote vreugde, broeders... wanneer gij in velerlei verzoekingen valt of in verdrukking... Ik heb het nooit grote vreugde kunnen verwerken. Maar niettemin, ja. Weet u, dat valt in de categorie. God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Maar die is men ook kwijt, omdat men ervan gemaakt heeft dat God alle dingen bepaalt in onze levens. En dat God aan het stuur zit. En als we dan toch in de zachte berm verzeild raken. Of in de grindbak. Afhankelijk van wat voor auto het was, bedoel ik. Hè, dan heeft God ons erheen gestuurd om ons wat te leren of zo. Nou echt niet. Nee, zo gaat het niet. Het is anders. God doet alle dingen medewerken ten goede. Niet, het zijn allemaal goede dingen die God gebruikt omdat het goede dingen zijn. God doet de verkeerde dingen medewerken ten goede. Dat is het nou juist. Zie? Maar niet voor iedereen, alleen voor degenen die hem lief hebben. Waaruit dan meteen weer volgt dat liefhebben dus een heel praktisch begrip is. Want het betekent uiteraard die hem dienen. Ja, dat is liefde in de praktijk. Er wordt heel wat onzin over verteld over het begrip liefde. Zeker in Bijbelse context. Maar dit is wat het is. Het heeft praktische consequenties. Dat is een ding. Nou goed, maar terug naar 1 Petrus. Oh, ik zou eigenlijk ook nog moeten noemen. Ik was toch bezig met te zeggen. Je kunt het zien als een soort samenvatting van tegenwoordige werk gods. De meest voor de hand liggende vind ik altijd. Die van Titus 2 vanaf vers 11. Waar staat. Want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. Voor de goede orde, daar staat niet dat alle mensen zalig worden. Er staat dat de genade verschenen is aan alle mensen. Dat komt overeen met God verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat is Handelingen 17. Zie? Het is verschenen aan alle mensen. Maar diezelfde zaligmakende genade gods onderwijst ons. Dat is vers 12, volgende vers. Dat wil zeggen, niet alle mensen worden door de zaligmakende genade gods onderwezen. Wij worden er door onderwezen. Wie? Nou, wij die geloven uiteraard. Aan wie God heeft willen bekendmaken de verborgenheid van zijn wil enzovoorts. Om maar eens wat te citeren uit Efeze 1. De zaligmakende genade gods is verschenen. Is niet meer verborgen of zo, is verschenen. Sinds de opstanding van Christus verkondigd aan alle mensen alom. Dan wel geopenbaard, dan wel voorgekend voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden. Dat was hier in 1 Petrus 1, daar kom ik vanzelf weer op terug later. Maar Titus 2 er nog een keer. Vers 2 onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat is wat Petrus noemt de levende hoop. Dat wil zeggen een toekomstverwachting die levend is, die actief is dus. Lebendig heb ik geloof ik vorige keer gezegd. heb ik toch gezegd vorige keer. Dat Duitse woord, ik hou ervan. Lebendig. Ja, levendig. Leemdig in het Gronings. Actief. Levende hoop. En die activiteit bestaat uit wat hier staat. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig, dat wil zeggen binnen bepaalde grenzen, binnen een bepaalde afmeting, met mate betekent dat, beperkt, rechtvaardig en godzalig leven zouden, was de bedoeling, in deze tegenwoordige eeuw, aion, dat is wat er staat, dat is de tegenwoordige boze eeuw waaruit wij getrokken zouden worden volgens Gelaten 1 vers 4. Maar wat op neerkomt is dat wij met het ene been als het ware in de tegenwoordige eeuw staan of hinken. En met het andere been in de toekomende eeuw. We zijn eruit getrokken, maar voor een deel zijn wij nog hier. Dat betekent, we zijn nog steeds in dit lichaam der zonde en wat het nou was. Heb je dat nog? Maar voor zover we in de wereld zijn en voor zover we dus niet van de wereld zijn, zouden we daarin matig en rechtvaardig en godzalig leven. En dan verwachtende, in mijn computer zou dan zeggen, bezig zijnde, bezig te verwachten. Want het onvoltooid deelwoord kennen wij niet meer in het Nederlands, hè? Dat vind ik het mooie van het Engels, dat het daar nog volop gebruikt wordt. Het onvoltooid deelwoord. Verwachtende. Wat? Je bent bezig te verwachten. Dat is een activiteit. Wij wachten erop. Dat is die levende hoop. Verwachtende, de zalige hoop. Heet het hier? We hebben net al gelezen heerlijkheid. We hebben ook al gelezen zaligheid. Nu lezen we zalige hoop. Wat nou, waaruit bestaat die dan? Nou, dan volgt hier het woordje en in de betekenis van namelijk. Dat kan nooit anders, want anders wordt dit wat taal. Verwachtende zalige hoop. Dubbele punt eigenlijk. De verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. Want dat is wat wij verwachten. De verschijning der heerlijkheid van de grote God. Namelijk, weer een keer, en in de betekenis van namelijk. Namelijk onze zaligmaker, Christus Jezus. In de Statenvertaling staan die namen omgewisseld. Dat berust op een misverstand. Ik vind het niet echt belangrijk hoor, maar toe maar. Maar het is Messias Jezus, ja. Onze zaligmaker Christus Jezus. Wie? Christus Jezus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat heet elders overgegeven heeft. En we vinden de uitdrukking inderdaad in Gelaten 1 vers 4. Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze aion. Eeuw. Heb je dat nog? Sluit precies aan. En de andere twee uitdrukkingen, andere twee schriftplaatsen, zijn er eigenlijk ook maar één, want het is Efeze 5. Namelijk vers 2 en vers 25 was daar dat hij zich voor ons heeft overgegeven, dan wel dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. Waarbij dat begrip geven of overgeven de betekenis heeft van zich wijden aan, dan wel zich beperken tot. En in andere context wordt het zelfs opgevat als gevangen genomen. U weet wel, de krijgsknechten namen hem enzovoort. Er staat er ook dit woord, namen hem gevangen. Of hij werd gegeven in de handen der onrechtvaardigen om gekruisigd te worden. Dan krijg je hetzelfde woord. voor een gevangenschap. Het is namelijk een beperking. Dat is het sowieso. Als de herder zich geeft, zijn leven geeft aan de schapen, wil zeggen dat hij zich wijdt aan de schapen. Met heel zijn leven. Dus aan niks anders. Het is de schapen. En als Christus zich voor de gemeente gegeven heeft, betekent het dat hij zich met niks anders bezighoudt. Tja, sorry, dit is taal. Dit is gewoon taal, dit. En het verklaart meteen hoe dat zit met de verborgenheden van het koninkrijk, zal ik maar zeggen. De Heer houdt zich niet bezig met de openbaring van zijn koninkrijk in of aan de wereld. Hij houdt zich bezig met, vraag het aan Jacobus, de broeder des Heren. Hij houdt zich bezig met, hij heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna, staat er dan, daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Niet eerder. Ook niet tegelijkertijd. Vind je? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Wie? Nou ja, voor ons die onderwezen worden door de genade Gods. Uit vers 11. Dat is de gemeente. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Hoezo dan? Nou, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigen. Wat las ik net in de Galgen. Ik weet niet of je het allemaal onthouden kunt. Dat hoop ik dan maar. Romeinen 5. Hoeveel te meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En hier staat, opdat hij ons verlossen zal van alle ongerechtigheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En daar stop ik ook bij. Omdat een eigen volk, dat hebben we toch wel eens eerder gelezen. Een eigen volk. Wat zei de Heer tegen Israël bij de Sinai? Indien gij naastig mijn stem zult gehoorzaam zijn, zult gij mij mijn volk zijn ten eigendom. Een segula, weet u wel, de schat. Een volk, een eigen volk. Een volk hem ten eigendom. Een persoonlijk bezit, segula. Eigen kapitaal. Heb je dat? Nou kun je meteen ook hier vragen in Titus 2. Maar dat zijn toch woorden die betrekking hebben op Israël? Zal ik eens langzamer gaan? Het wordt er niet eenvoudiger door, maar het langzamer gaan. Er zijn er. Nederlands is een snaakse taal. Er zijn er. Ik kan het niet redenkundig ontleden, deze woorden, maar goed. Er zijn er die Romeinen, die Handelingen 15 lezen als volgt. De God heeft nu eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daar maakt men dan van, dat is Israël, want Israël zou uit de heidenen verzameld worden als volk voor zijn naam. Toch? En daarna zou hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Davidische koning zei, er is wel wat voor te zeggen. Maar toch klopt het niet. Past ook niet in een context van Amos 9, waar het uit geciteerd is, onder andere dan. Maar er is natuurlijk wel enige overeenkomst. Maar de aardigheid is dat de roeping van de gemeente wel degelijk valt binnen de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Dat wil zeggen, ook de gemeente beantwoordt aan de beschrijving van Israël. Dat wil zeggen, verzameld uit de volkeren tot een volk, hem ten eigendom en voor zijn naam. Een koninklijk priesterlijk volk, heet het ook daar in Exodus, maar ook in het Nieuwe Testament, de gemeente heet zo. De lui die beweren dat er geen natuurlijk Israël meer zou zijn, waar dat al die beloften van toepassing zijn geworden op de kerk enzovoort, kunnen komen heel eind met dat aan te tonen. En ik zei een heel eind, want je blijft dan toch met profetieën zitten die te plaatsen zijn. Maar het hele punt is dat de gemeente wel Israël is, maar Israël is nog niet de gemeente. Dat gaat nog heel wat verder. Het onderscheid is dat de gemeente een volk is dat verzameld wordt als eerstgeborenen met een hemelse bestemming. Een Jeruzalem dat boven is, het betere vaderland enzovoorts. Wij behoren tot de eerstelingen uit Israël die binnen Israël weer aan de Heer gewijd zouden worden en geplaatst zouden worden in een priesterlijke hoedanigheid. Want u weet toch ook dat, mag ik aannemen, dat de eerstgeborenen uit Israël ooit allemaal netjes geïnventariseerd werden en geteld dus. En hun functie werd weggenomen, die werd overgedragen aan de Levieten. En als u het mij vraagt, die oorspronkelijke eerstgeborenen die ontslagen worden uit hun positie van eerstgeboorte, dat is een beeld van de gemeente, die verdwijnt namelijk. En hun functie wordt voortgezet, overgenomen, daarna, vervolgens, door de Levieten, maar het is dan weer een uitbeelding van Israël uiteraard, na de opname van de gemeente. In een aardse omstandigheid. Of deze beelden zo van toepassing zijn, dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Maar ik zou ook niet weten wat het anders zou kunnen zijn, waarom het anders zo zou zijn. Het leert in ieder geval dat eerst geboorterecht en priesterschap aan elkaar verwant zijn, dat het overlappende begrippen zijn. En hoe dan ook, het verklaart waarom al die hoedanigheden van de gemeente, zoals die beschreven worden in de Nieuw-Testamentische brieven, hoe die dan toch ontleend zijn aan beloften die God van oudsher gedaan heeft aan Israël. Heb je dat nog? Dat schijnt een ingewikkelde zaak te zijn. Maar kijk, het is wel een zaak die in de Bijbel zelf naar voren gebracht wordt en zelfs uiteengezet wordt, met name in Romeinen 9 tot en met 11, waar dus gewoon expliciet dan de retorische vraag gesteld wordt: heeft God dan zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus: nee, absoluut niet, want. En dan maakt hij een overstapje van de twee stammen van Israël naar de 10 stammen van Israël. Maar via die 10 stammen komt hij toch waar hij terecht moest, namelijk bij de gemeente, want daar ging het over. Wie zijn wij, Romeinen 8, dat wij niet alleen zijn wedergeboren, maar dat wij geroepen zijn tot aanstelling tot zonen. Want Romeinen 9, de eerste verse, de aanstelling tot zonen was bestemd voor Israël. Hoe komen wij er dan aan, als gemeente van eerstgeborenen, omdat we geacht worden erfgenamen van Israël te zijn, toegevoegd te zijn aan Israël, maar inderdaad als eerstgeborenen en daarmee, laat ik dan zeggen, als eerste eerstgeborenen, bestemd voor de hemel. Het is een speciale, primaire, moet ik zeggen, categorie. De eerste vrucht van de oost, enzovoort. Maar wel degelijk Israël. Een deel van Israël dat inderdaad een hogere positie ontving. De stam van Levi is daar een uitbeelding van. U weet toch dat al die oud-testamentische inzettingen in Israël beelden zijn? De Levieten zijn een beeld van de gemeente. Zij zijn volk van eerstgeborenen. Ze hebben hier op aarde geen eigen gebied, zal ik maar zeggen. Geen eigen grondgebied. Of je zegt geen bezitting. En ze zijn wel verantwoordelijk voor de tempel. Ja, daar heb je toch mee gezegd wat de gemeente is. Verantwoordelijk voor de tempel. Verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. En ze doen dat namens heel Israël. Het volk waartoe zij behoren. Het priesterlijke volk. Ze zijn de priesterlijke stam. En zo is het nog steeds. Israël is het priesterlijke volk. Maar het priesterlijke werk is dan van de Joden weggenomen. Als ongelovig volk en gegeven aan Efraïm, aan Jozef of hoe het maar heet. Aan de, wat wij de populaire 10 stammen noemen enzovoort. En in de praktijk wordt die functie waargenomen door het gelovig overblijfsel daaruit. Of wie daar maar aan toegevoegd wordt. En dat is de gemeente, de vrucht daarvan. Ik weet dat het, als ik het uitleg, dat het klinkt alsof het ingewikkeld is. Maar het is helemaal niet ingewikkeld, hoor. Echt niet. Dat heb je nou een keer. De verdeling van functies in het geheel. Het Nederlandse volk. Hoezo het Nederlandse volk? Over wie heb je het? Over de Friezen? Of de Brabanders? Of heb je het over Max Verstappen? Dat is een Belg, hou op zich. En toen zei iemand, nee, dat is een Limburger. Toen zeg ik, nou, dat zeg ik toch. Hoezo? Hij heeft een Nederlands paspoort. Ja, oké, okay, ja. Nederlandse volk. Dat is toch allemaal verschillende. Dat weet toch iedereen? Niet alleen met een verschillende tongval, maar ook met een verschillende lichamelijke eigenschappen en andere fysiognomie enzovoort. Soms leggen mensen dat uit, hè? Hoe dat dan kan, dat die West-Friezen dan toch wat anders zijn dan de Kennemers, hoe dicht ze ook bij elkaar wonen. Ze lijken op elkaar, maar de ene categorie wordt kaal en de andere wordt grijs. En niet kaal. Om maar eens wat te zeggen. Hoezo? Dat zijn verschillende dingen. Maar ja, ze zijn samen ondergebracht in, ja, binnen bepaalde grenzen. Dat heet dan het Nederlandse volk. Ja. Heb ik het nog niet eens gehad over het Duitse volk. Het kan nu wel, hè, want het duurt dan nog een half jaar voor het mei wordt. Dan mag het niet meer. Maar ein volk, weet u wel, met ein Führer. En dat, hoezo ein volk? Kom op zich. Het zijn allemaal verschillende. Toch? Nou ja, zo weer dat in Israël ook. Die stammen waren van verschillende moeders. In ieder geval van 4 verschillende. Nee, nog meer, want Efraïm en Manasse, die hadden dan ook nog een Egyptische moeder. Een Egyptische afkomst. Ze wijzen het nog aan het formaat van je tenen. Maar goed, dat laat ik. Nee, dat is serieus. Zoek het maar eens na, zeg maar. Ja. Als de ene teen langer is dan die andere, dat is Egyptisch. Hoe komen wij aan een Egyptische? Dat zit in Efraïm en Manasse. Met een Egyptische, met de dochter van Potifera. De andere poot had hij, hè? Nou ja. Sorry. Maar goed. Maar zo heb je dat in Israël. Je hebt 12 stammen. Je hebt oorlog tussen de stammen. De stammenstrijd tussen de diverse stammen van Israël. En natuurlijk tussen de twee rijken, de Israël en Juda, en hoe dat breiten mag enzovoorts. Dat is allemaal nog. Ze hebben een verschillende functie. En Levi is verantwoordelijk voor het priesterschap. Maar priesterschap is ook maar weer een deel, een derde deel officieel van de stam van Levi. En de andere 2 delen zijn daar weer aan ondergeschikt enzovoort. En dat is weer een functie van eerstgeborenen die dus voor dat doel ontslagen waren enzovoort. Nou ja, zo ongeveer steekt dat in elkaar. Dus hij, we waren in Titus 2, vers 14. Hij heeft zich voor ons gegeven, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf een eigen volk. Dat is ontleend aan Israël. Dit is Paulus, hè? Sprekend over de gemeente. En hij heeft het over dingen die aan Israël werden toegeschreven in het Oude Testament. Ja. een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Je komt vanzelf in Efeze 2, waar staat: uit genade zijt gij zalig geworden. Daar begon dit schriftgedeelte ook mee. De zaligmakende genade Gods is verschenen en onderwijst ons. En in Efeze 2, uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof, weet je nog, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen, zijn maaksel, zijn eigen volk. Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen, staat er dan. Hè? Dat is vers 11, geloof ik, van Efeze 2. Kijk even of het er hierbij staat. Net vers 10 staat erbij. Ik zie het, ja. Kortom, ijverig in goede werken. Welke werken? Ja, jongens en meisjes, als je niet oplet, heb je er niets aan. Als je nou geworden bent tot een priesterlijk volk, dat zijn de laatste versen van Efeze 2, overigens. Daar staat de huis Gods. Dat wij een huis Gods zijn, gebouwd op een fundament. Een tempel, een woonstede Gods in de geest. Een tempel, enzovoort. Ja, dan hoef je toch niet meer te vragen, wat zijn dan die goede werken die God voorbereid heeft omdat we daarin zouden wandelen. Dat is priesterlijk werk. En wat houdt priesterlijk werk in? Het bewaren, het beheren, het cultiveren van het woord van God. Dus dan weet je meteen wat dat pond is, wat die 10 dienstknechten kregen. Nou, elk één dan. Een pond, het woord van God. Kan niks anders wezen. Allemaal hetzelfde ook. Ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Prachtige samenvatting van de hele situatie. Maar inmiddels merk je dat er veel meer van dit soort schriftgedeelten zijn. Je zou ze naast elkaar moeten leggen. En het zal blijken dat er echt geen verschil is tussen de brieven van Paulus, de vroege of late brieven, of de brieven van de andere apostelen. Het is echt allemaal precies hetzelfde verhaal. God verzamelt zich eerst een speciaal volk voor zijn naam, waarvan dan bij gelegenheid inderdaad gezegd wordt dat het voor de hemel bestemd is, toch? En het valt binnen de kaders van de roeping van Israël. Dat kan niet anders, maar als wij God zouden dienen, betekent het automatisch dat de naam Israël op ons gestempeld wordt. Want God verkoos zich dat ene volk uit de overige volkeren enzovoorts. En als hij dus nu een volk verzamelt voor zijn naam om hem te dienen, moet dat noodzakelijkerwijs Israël zijn. Zie? En niet in de plaats van Israël, het is Israël. Zie? Nog zo een. Niet aangenomen kinderen, wij zijn kinderen Gods. Zoals Johannes het schrijft. En niet geadopteerde kinderen, zoals de Engelse vertaling luidt, van Romeinen 8 en van Efeze 1. En door de spirit of adoption enzovoorts. De geest der adoptie, ja. Nee, het is de geest der zoonstelling. Wij zijn niet Gods kinderen in de zin van we zijn aankomen lopen en heeft ons geadopteerd. Kom op zich. We zijn wedergeboren, uit God geboren. Zie, geen aangenomen kinderen. Die vertaling kan dus niet correct zijn. En dat is het ook niet. Hè. Goed. Onderweg naar onze zoonstelling, maar inmiddels reeds vervullend een priesterlijke functie. Vergis u niet, priesters zijn priesters niet pas op het moment dat ze aan hun priesterlijke arbeid beginnen. Als zodanig, ze zijn priesters van geboorte. Ongeacht wat ze doen. Ze zijn priesters. En dat geldt voor ons ook. Wij zijn priesters als eerstgeborenen van het nieuwe verbond. Ongeacht wat we doen. Maar de bedoeling is dat wij, als deze dingen tot ons bewustzijn komen, zal ik maar zeggen, dat we ons bij de Heer melden bij de hoge priester, zoals de Levitische priesters ook zich zouden melden bij de hoge priester. Ze zeggen, ik ben priester, heb je wat te doen? Ik meld mij voor het werk. En zo zouden wij dat ook doen. En je vindt dat nog terug in het oude, ik weet niet of het nog bestaat, maar in het oude evangelische jargon. Wij komen tot overgave, heet dat. Wij geven ons leven aan de Heer. Zo heet dat toch? Nog? Is het nog zo? Ja, dat, ja. Strikt genomen, dat is niet eens dat we tot geloof komen. Dat is daarna. Als we eerst nieuw leven hebben ontvangen. En wedergeboren zijn. Dan komen we bij de Heer en zeggen, hier ben ik dan. Zo. Strikt genomen is dit de volgorde. Voor mij mag het in één keer hoor. Alles bij elkaar. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe dat logische wijze in elkaar steekt. Zo schrijft de apostel Paulus in de Romeinenbrief dan ook. Eerst aan dat wij met God verzoend zijn enzovoorts. En op grond van die ontfermingen Gods vraagt hij ons dat we onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God, welbehagelijk offer. Dat is pas in hoofdstuk 12. Oké. Hoofdstuk 6 dan, vooruit. Dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Zie, nu dat wij met Christus zijn opgewekt. Dat is Romeinen 6. Maar het is nog steeds die volgorde. En hier in 1 Petrus 1 vinden we deze dingen ook. Wij worden bewaard tot de zaligheid die gereed is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat komt aardig overeen met wij verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Uit Titus 2. En wij verheugen ons daarin. Dat is hoe Romeinen 5 het ook zei. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij verheugen ons daarin. Maar dan staat er nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde. Nu een weinig bedroefd zijnde. Door menigerlei verzoekingen. Ja, men heeft het woord tijds ingevuld. Als je het weglaat, ziet het er toch even wat anders uit. Ik kan niet in het hart kijken van de vertalers. Ik probeer het wel, maar niet te lang hoor. Want dan moet ik me te veel diepen in de Geneefse leer enzovoorts. Liever niet. Maar nu er staat tijds, nu een weinig tijds. Zo het nodige bedroefd zijn, wekt dan toch de indruk alsof ons hele leven lang, dat is niet lang, dat is maar korte tijd, hè, gaat voorbij in een vloek en een zucht, zegt men. Ja, zijn wij bedroefd en zo gaat men dan ook gebukt naar de aarde starend en in het zwart gekleed door het leven. Maar als ik nou gewoon het woord tijd weer weglaat, dan staat er nu een weinig bedroefd zijnde verhoudingsgewijs. Want er staat tegenover de verheuging aan het begin van het vers, in welke gij u verheugt. Maar ook een beetje bedroefd. Heb je dat? Hij komt overeen met Hebreeën 12. Ik weet niet welk vers. Oh, ik moet even zoeken. Zet het er niet bij? Nee. Hij komt overeen met de Heer Jezus Christus, waarvan staat dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, dan toch het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En is inderdaad gezeten aan de rechterhand Gods. enzovoort. Het gaat gelijk op. De ene kant de blijdschap en de andere kant de droefheid. Niettemin blijf ik even staan bij de uitdrukking nu een weinig tijds. Hier hebben de vertalers het begrip tijd ingevoegd, terwijl ik denk, nou, daar was geen enkele reden toe eigenlijk. Ze hebben de vertaling, denk ik, maar ik weet niet of u dat gevolgd hebt wat ik uitlegde. Ze hebben het een beetje opgerekt naar van een weinig tijd, dat is heel ons leven lang, de tijd. Bedroefd zijnde. Maar je had het ook weg kunnen laten. Maar er zijn schriftgedeelten waar het belangrijk is. Want bijvoorbeeld in Psalm 8, er zijn er meer zo, maar ik noem deze speciaal even, omdat ik het belangrijk vind. Dat is in Psalm 8, bij het beroemde gedeelte, vers 5. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig, nou stop ik om even te pauzeren, dan kunt u het woord tijds invullen. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Nou, ken ik niet al die vertalingen uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat ergens in de NBG, die waarschijnlijk nu niemand meer naar binnen smokkelt. Ja, Eefje deed dat toch? Je had altijd alles bij zich. Maar goed. Dat daar staat, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Want het schijnt dat wat vertaald is met engelen, het begrip Elohim is. Ik zei het schijnt, want ik weet het uit mijn hoofd niet eens zeker. Maar daar ontleent men dan het begrip goddelijk aan. En een weinig minder gemaakt van die vertaling. Die vertaling, in de vertaling heeft men dat omgekeerd, heeft men de richting omgekeerd. Want een weinig minder maken suggereert toch, ik stel me bescheiden op hoor, suggereert toch dat het eigenlijk eerst meer was, maar daarna wordt het minder gemaakt. Want als het eerst niks is en het wordt gemaakt, dan heet dat niet minder gemaakt. Maar dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Die hebben gezegd, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. En die, ze leggen het theologisch ook uit, hè, dat hier staat dat een mens bijna godgelijk is. Bijna net iets minder. Nee, dat is echt waar. NBG. Nou weet ik alleen niet uit mijn hoofd of ze dat ook gedaan hebben in Hebreeën 2. Of dat ze dat alleen gedaan hebben in Hebreeën 2 en niet in Psalm 8. Dat weet ik allemaal niet, maar dat kan mij ook niks bommen. Bommen. Ja, het bomt mij. Het bomt, of bomt mij niet, maar dit bomt mij niet. Ik weet wat dit betekent. Hier had het woord tijds tussengevoegd moeten worden. Als u nou vraagt, maar dat mag je toch zomaar niet doen, dan zeg ik, nou, de vertalers doen het wel in 1 Petrus 1, vers 6. Nu een weinig tijds. Maar er zijn meer van die schriftgedeelten, hoor, waar ze dat begrip achter een weinig, dat ze tijds hebben ingevuld. Soms staat het er ook inderdaad in de grondtekst, maar toe maar. Nee, in Psalm 8 is het, gij hebt hem niet een klein beetje minder gemaakt dan de engelen. Want het heet uitermate vernederd. Ja. Tot in de benedenste delen der aarde. Of hoe het bij gelegenheid maar heet. Dit was Efeze 4. Die andere was uitermate. Dat is Filippenzen 2 is het, geloof ik. uitermate vernederd. In dezelfde betekenis van uitermate als in wat nu volgt. Gij hebt hem ook uitermate verhoogd. Hoger kan niet. En vernederd kan dus ook niet verder. Dat is niet een beetje minder dan de engelen. Dat is uitermate vernederd. Hoezo dan een weinig? Dat gaat over tijd. Voor korte tijd, gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld. Dat is wat het betekent. En inmiddels hebt gij hem met eer en heerlijkheid gekroond, daarna. Dit gaat over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat moet ik over een paar weken met u bespreken, omdat er staat in 1 Petrus 1... En ik weet niet of ik dan op de gedachte kom om Psalm 8 bij aan te halen. Maar dat is wat het is, hè? De volgorde. Petrus wist de volgorde. Het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna. Niet andersom. En hier vind je dat ook uitgedrukt. Zie? En wie die mens is, die zoon des mensen, uit vers 4. Nou ja, dat is toch de vraag, wie is het? Wat is het? En het antwoord is vers 10 van Psalm 8. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is hem. Dat is de Heer zelf, die mens, die zoon des mensen. Heb u dat? En mocht u dat te ver gaan, deze verklaring, dan legt u Hebreeën 2 ernaast en daar staat het gewoon, hè? Wordt deze psalm aangehaald en er wordt gezegd, wie het is, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, staat er dan. Die inderdaad, voor korte tijd, een weinig, namelijk een weinig tijds, beneden de engelen gesteld was. Dat is Hebreeën 2, vers 6. Want iemand heeft ergens betuigd, ik vind het mooi hoor. Die neiging heb ik ook om het zo te zeggen, als ik het niet precies weet, hè. Iemand heeft ergens betuigd, was David in Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Punt. Want tot zover is het letterlijk geciteerd uit Psalm 8. En daarna zegt vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Degene namelijk die eerst vernederd was geworden. Er staat er ook, vers 9, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Dat is dus veel minder dan de engelen. Maar ook hier geldt een weinig tijds. Zie? Etcetera. En dus weer terug naar 1 Petrus 1. De zaligheid, vers 6, in welke gij u verheugt. In welke gij u verheugt, nu een weinig. Dat wil zeggen, een weinig. Ik zou het woord tijd hier niet invullen. Ik zal niet weten waarom. Nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dat is dus kennelijk een tamelijk normale situatie in het leven van gelovigen. Je kan altijd nog de vraag stellen of dat ook niet dan de normale situatie is in het leven van ongelovigen. En dan zeg ik, het kan wel zijn, maar daar gaat het niet over. Dat is het eerste antwoord. Dus eigenlijk mag ik er niks over zeggen. Maar ja, als het gaat om verzoekingen, dan gaat het dus om verzoekingen om ontrouw te zijn aan de Heer en zijn woord. U kent de verzoeking in de woestijn van Jezus. En de verzoeking ging, nou ja, ik kan er twee antwoorden op geven, maar waar ging die verzoeking om? om de Heer te verleiden ontrouw te zijn aan zijn roeping, daarmee aan het woord van God. Vandaar dat zijn antwoord op de verzoeking ook onvermijdelijk was, er staat geschreven. Maar goed, dat is de academische variant. De meer praktische variant is deze. De verzoeking was erop gericht dat de Heer zijn loopbaan zou opgeven. Dat wil zeggen dat hij zijn hele menselijke situatie zou afleggen en gewoon afnokken en zeggen, ik ga terug naar waar ik vandaan kom. Dan mag u geen problemen mee hebben. Nou, u misschien wel. Maar de meeste gelovigen mogen daar geen problemen mee hebben, want die geloven dat de Heer Jezus op aarde God was. En in een goddelijke hoedanigheid, dan zal ik het anders zeggen, de verzoeking was opdat Jezus van Nazareth alsnog een beroep zou doen op zijn godheid. Wat dat ook wezen mogen. En vergis u niet, zo heb ik het geleerd ook, van huis uit. Van jongs af aan heb ik het zo geleerd. Er werd gezegd, de Heer Jezus was God, op aarde. Zijn godheid werd niet ontkend. Maar dat was academisch theorie. Want in de praktijk werd geleerd dat hij van die godheid geen gebruik heeft gemaakt. Voor zover dat zou gekund hebben dan. Hè? Dat hij daar, voor zover hij bij machten was om dat te doen, of zijn wil dat kon bepalen, of wat dan ook. Hij heeft daar geen gebruik van gemaakt. Maar daar was de duivel wel op uit. Maar als hij dat gedaan zou hebben, zou het einde geweest zijn van zijn loopbaan. En kon je je zaligheid wel vergeten. Heb je die nog? Ik zeg het liever anders. Ik zeg liever niet. Hij was God op aarde, maar hij heeft daar niks mee gedaan. Want dan verschuif je alleen maar je problematiek mee. Want als men daarna moet bewijzen dat hij God was op aarde, dan zegt men, want hij wist van alles wat hij niet weten kon. Hij kon profiteren namelijk en hij kende de namen van de mensen om hem heen die hij niet kon kennen. En hij deed wonderen en dat bewijst zijn godheid. Dan moet je meteen zeggen, dan heeft hij daar dus wel gebruik van gemaakt. Dan is het weer het einde van het verhaal. Dus ik zeg liever, nee, dat is nou net wat hij had afgelegd. Als dat is niet het goede woord. Dus ik moet zeggen, daar had hij zich van ontledigd. Want zo staat het in Filippenzen 2. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hij had het afgelegd en dat was het dan. En dan moet je niet zeggen, ja, maar hij was het wel. Dat was het niet, namelijk. En wat hij deed, zegt de Bijbel, hij was een man Gods. Dat is een profeet dus. En de dingen die hij deed, de werken die hij deed, waren werken zijns vaders. Het waren dingen die God door hem gedaan heeft. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Je kunt hem dus wel een profeet noemen. En dat is de verklaring voor al die vreemde dingen, die wonderen en tekenen, zal ik maar zeggen, die hij deed. Maar zijn godheid, nee, dat was nou net zijn beproeving. Zijn verzoeking en zijn beproeving. Zou hij zijn loopbaan lopen? Zou hij zijn werk gaan doen? Het antwoord is ja. En hij heeft de verzoeker, om zo te zeggen, weerstaan met er staat geschreven. En om de vreugde die hem voorgesteld was in datzelfde woord van God, heeft hij inderdaad trouw aan dat woord van God zijn loopbaan gelopen tot aan de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En is hij gehoorzaam geworden, heet dat? Heeft hij gehoorzaamheid geleerd, heet het ook, dat is Hebreeën 5. En is voor ieder die in hem gehoorzaam is geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid. Hebreeën 5. Dus volstrekt. Bijbelse leer. Over menigerlei verzoekingen spreekt of schrijft Petrus, waarna hij het woord ogenblikkelijk afwisselt en zegt opdat de beproeving, dat is de training in de praktijk, omdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Of korter, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer enzovoorts. Daartoe moet het leiden, dus dat is inderdaad positief. Jacobus, die zegt het wat langer, dat wil zeggen wat uitgebreider. Die zegt in Jacobus 1, vers 2... Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, weten dat de beproeving, meteen afgewisseld, dat de beproeving uw geloofs bewerkt leidzaamheid. Dat betekent gepassioneerdheid, leidenschaft. Het beste woord wat ik heb is leidenschaft, omdat het in Duits zijn eigenlijke betekenis behouden heeft. In het woord leidzaamheid in het Nederlands heeft een andere betekenis gekregen. Heeft de betekenis gekregen van niks doen en wachten tot het overgaat of zoiets. Maar dat betekent het niet, hè. Leidenschaft, toewijding, daarmee activiteit, hoewel passie, dat is leidzaamheid, erop lijkt dat het iets met passiviteit te maken heeft, maar dat is niet de echte betekenis. Het gaat om die passiviteit waarmee wij ons onderwerpen aan een kracht die groter is dan wij zelf. Dat is leidenschaft. Wij onderwerpen ons daaraan en wij laten ons daardoor leiden met een korte ei. En daardoor leiden wij met een lange ei. Maar of het ook zeer doet, dat is nog maar zeer de vraag. Dat hoeft niet noodzakelijk. Dat betekent dat wij geleid met een korte ei worden. Dat is passie. En leidenschaft. De beproeving uw geloof bewerkt leidenschaft. Dan ga je ervoor. Kun je nog? Nee, eigenlijk niet, maar we gaan wel door. Want we willen de eindstreep halen, zal ik maar zeggen. Of een goede tijd neerzetten, want tijden worden tegenwoordig neergezet, dat weet u. Toch? Ja, zoiets. En dan staat er over die leidzaamheid. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Dat wil zeggen, volkomen leidzaamheid, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Dan ben je dus volwassen. Volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt zijn. Dat wil zeggen, volgemaakt, volwassen moogt zijn. En de Romeinenbrief, die zegt het nog langzamer, dat wil zeggen uitgebreider. Dat is in Romeinen hoofdstuk 5. Daar staat in vers 3. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Jacobus zegt, het is de beproeving die leidzaamheid werkt. Hier kom je van met een ander woord binnen, maar je komt op hetzelfde spoor terecht. Dat de verdrukking leidzaamheid werkt en de leidzaamheid, zei Jacobus, hebben een volmaakt werk. En hier staat, en de leidzaamheid werkt bevinding. Dat is gewoon ervaring of ondervinding. En de bevinding of de ervaring bewerkt hoop. En de hoop beschaamt niet, stelt niet teleur, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want, en dan komt de verklaring van het een en ander, maar die heb ik u net genoemd. Want, en dan komt mijn verkorte versie. Als de Heer dan al voor ons leed en stierf toen wij nog zondaren, goddeloze, krachteloze waren en vijanden. Wat zal hij doen voor ons, denkt u, nu wij met God verzoend zijn? Hij zal ons namelijk bewaren. Doen behouden worden. Door zijn leven. Zegt vers 10. Zie? En dan weer terug naar 1 Petrus 1. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van goud, bevonden worden zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Kortom, wij worden door de kracht Gods bewaard voor onze erfenis. Dat is terug naar vers 5. Ik hoop dat u niet al te zeer in verwarring raakt, maar u zou die schriftgedeelten die ik nou genoemd heb dus naast elkaar moeten leggen, om te zien dat het in wezen over hetzelfde gaat. Wij zijn wedergeboren, we zijn kinderen Gods geworden en wij hebben een bediening gekregen als volk ijverig in goede werken, zijn volk, een priesterlijk volk, onderweg naar een erfenis, naar koningschap namelijk, dat voor ons bewaard wordt en hij bewaart ons voor die erfenis. Dat is een levende hoop waarin wij onderweg zijn. En je kan het korter zeggen, namelijk, wij zijn verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar begrijp dan wel dat het daarbij niet gaat over de natuurlijke mens die door dit leven heen moet op een of andere wijze. En dan, maar daarna komt alles alsnog goed. Dat is de variant van de Alverzonners. Die zeggen, nou wat er ook gebeurt, en dan gaat het ook helemaal fout. En al zijn de mensen misschien stokongelovig en vijandig, komt allemaal uiteindelijk wel goed. Want we zijn onderweg immers naar heerlijkheid en naar zoonstelling enzovoort. Maar dat is een misverstand. Dat is echt niet zo. Je denkt toch niet dat de ellende die een mens zichzelf aandoet, omdat hij en mede doordat hij van God los is en van zijn woord niks wil weten, dat God dat allemaal mede gebruikt ten goede. Men denkt echt, men zegt het niet graag hardop, maar soms wel. Maar men denkt echt dat God de duivel gemaakt heeft om daaraan zijn genade te demonstreren. Zo van, we maken een grote vijand en die ga ik dan toch uiteindelijk begenadigen. De duivel wordt alsnog behouden. Dat leren ze echt. Ze leren ook echt dat God de zonde uitgevonden heeft. Geschapen heeft. Dan leest men uit Jesaja dat God zegt, ik schep het kwaad. Maar dat staat er niet. Er staat niet, ik schep de zonde. Dat kan trouwens niet, want de zonde is geen schepping. Hooguit een afwijking van de schepping. Maar net zo goed als dat je duisternis niet kunt scheppen. Je kunt licht scheppen, maar niet duisternis. Duisternis is de afwezigheid van iets. Dat hoef je niet te maken, dat is er vanzelf. Er zij licht. En niet er zij duisternis om de nacht te maken, om die te onderscheiden van de dag. Dat is andersom. God schiep het licht en maakte daarmee onderscheid tussen dag en nacht enzovoort. Dat is allemaal onzinnig. Bovendien, ik zoek hem niet eens op, maar die uitdrukking over ik schep het kwaad staat naast ik schep het goede of ik maak het goede en ik maak het kwade of wat er maar staat. En dat gaat over de goedes en de zegeningen die God geeft aan Israël en het kwaad. Dat is de ballingschap, dat is de wegvoering. Dat gaat daarover daar. Dat is, ja, dat doe ik ook. Ja, ik heb jullie van alles goed beloofd in het land en ik heb het je gegeven. En als je niet wil, dan hoeft het niet, maar dan gooi ik je eruit. Moet ik het opzoeken? Jesaja 45 is het. Vers 5, ik neem ergens de draad op. Hè? Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Vreemd genoeg, in de levende drie-eenheid past men de naam Heere toe op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toch staat hier, ik ben de Heere, ik ben nummer één trouwens, dat is een nummerie. En buiten mij is er niemand. Dus je komt met die leer ook nergens. Ik ben de Heere, niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. De Heer zegt, ik zal u terugbrengen, namelijk. Ik zal u zegenen, ik zal u verlossen, want daar gaat dit hoofdstuk over. Over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, waarin men in de dagen van Jesaja nog helemaal niet terecht was gekomen. Nou goed. En daar staat dan dat de Heer dat doet, vers 6, opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben Jehovah en niemand meer. Eén God. Ja. En die zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis daarmee en als tegenhanger. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Maar het begrip zonde staat hier niet. Wat de Heer doet namelijk, is duisternis brengen over het volk en ze brengen in ballingschap. Waarna het volk dat in duisternis wandelde, maar dat is een paar hoofdstukken terug, hè, in Jesaja, weer licht zou zien. En daar gaat het dus over. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. En het kwade dat over en zou komen. Ja, je hoeft maar terug naar Deuteronomium bijvoorbeeld. Waar je hoofdstukken lang leest over het kwaad dat de Heer over hen zou brengen. Totdat de Israëlieten zouden zeggen, ze hebben deze kwaden, één kwaad, twee kwaden. Ja, hebben deze kwaden mij niet getroffen omdat de Heer in ons midden niet is? Zoek het maar eens op je telefoon of wat we hebben. Heb je een Bijbel? Oké. Okay. Ja, in concordantie bedoel ik kwaden. Eén kwaad, twee kwaden. Hebben deze kwaden, deze plagen, hebben die mij niet getroffen enzovoort. Die maak ik. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Ja, goed. Dan gaat het hoofdstuk, deze hoofdstukken gaan daar over. Merkwaardige wijze. Kijkt u maar wat er boven Jesaja 46 staat. Ik kijk even zo voor de aardigheid. Hè. Daar staat profetie van de ondergang der Babyloniërs en hun afgoden. Ja, maar Israël was nog niet in Babylonische ballingschap, hoor. Terwijl Jesaja dit schrijft. En die tijd heeft hij niet eens meegemaakt, Jesaja. Nee, vandaar, zuster, dat men zegt dat dit deel van Jesaja niet door Jesaja geschreven is. Dat kan je zelf ook wel bedenken dan, hè? Als je het niet geloven wil, dan verzin je zoiets. En de ondergang van Babel, Jesaja 47... Zeggen we, ja, maar dat is Deutero Jesaja. Dan zeg ik, nou, wat denk je dan van Primo? Is dat goed? Jesaja. In Jesaja 13 en 14 over de val van Babel, over de ondergang van Babel. Dat moet dan toch ook na die tijd geschreven zijn. Kortom, Jesaja is een oplichter. Daar komt het dan op neer. Dan is Jesaja niet Jesaja en dan leefde hij niet in de tijd waarin hij zegt te leven enzovoort. Dan moet je niet zeggen het is een vrome Jood, want punt 1, hij was geen Jood. Want Jodendom is pas in Babel uitgevonden. Sorry. Ja, en vroom was hij niet, ook niet, hij was een leugenaar. Dan, hè. Hetgeen ook geldt voor Daniel natuurlijk. Maar toch maar. Daar kan ik het verder ook niet over hebben. Maar het ging maar om het beginsel. Hoe dan ook, de beproeving van ons geloof, ons lijden als gelovigen, onze toewijding aan de Heer met alle consequenties van dien, dat zou niet opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En ik vestig dan toch maar de aandacht op dat de gelovigen in de loop der eeuwen dan toch in het algemeen vervolgd zijn geworden, verdrukt zijn geworden, vermoord zijn geworden. Weet je veel wat. Dat was normaal eigenlijk. Dat is ook wat de Heer had aangekondigd aan zijn discipelen. Heb je dat? Wij zijn gelukkig dat wij in een tijd leven dan wel leefden, waarin we alle vrijheid hadden. Maar u weet hoe dat is, vrijheid van meningsuiting is nog steeds een zeer omstreden zaak. En het moet niet te gek worden, anders dan vermoorden ze je gewoon op straat. Hè? Ook in Nederland, ja, zo erg is het nog niet hier, maar in sommige landen is het volstrekt, is het wel zo. Toch? En in heel wat landen kun je niet met de Bijbel op zak binnenkomen, hoor. Echt niet. Dat halen ze bij de douane uit je bagage. Komt het land niet in. Het is een en al vijandschap. Dat wij leven in een tijd van onverschilligheid in het algemeen, daar hebben wij voordeel bij. Dat wil zeggen, ze laten ons redelijk met rust, zolang we met weinigen zijn. Dat troost ik me er altijd maar mee. Wij zijn met weinigen, maar dan laten ze ons tenminste met rust. Heb je dat nog? Want ja, de Heer zei het toch, ze zullen je overleveren en in gevangenis, en ze zullen je doden, en ze zullen je, enzovoorts. De wereld zal je haten, want je bent niet van de wereld. En dat is het, we zijn niet van de wereld. En terwijl het openbare christendom een plaats heeft gevonden midden in de wereld, als wereldgodsdienst, hebben wij dus onopvallend daarbuiten als minderheid en als subcultuurtje, hebben wij een plaats waar we nog wat vrijheid hebben. Ze laten ons met rust. Maar dat is niet altijd zo geweest, hè, en het is ook niet normaal. Nou ja. En zelfs dan is het ook in onze dagen nog steeds moeilijk om als gelovige te blijven staan in een volstrekt vijandige wereld. Zie? Nee, op alle niveaus, ook op het zogenaamd wetenschappelijke niveau, zal ik maar zeggen, wordt het dagelijks mee overspoeld met dingen die volstrekt in strijd zijn met de Bijbel. En het kost echt wel moeite dan om te zeggen, ja, dat kan al wel wezen, kunnen ze me vertellen, maar ze kunnen me nog meer vertellen. Hè? Toe maar. Beproeving uw geloofs. Maar dat is de bedoeling, want u zou moeten begrijpen, en dit is klassiek orthodox christelijk, u zou moeten begrijpen dat het niet gaat om dit leven hier, en dat het niet een doel is in zichzelf, maar dat wij als gelovigen voorbereid worden op, zal ik zeggen, het hiernamaals. Op de zaligheid die geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Of gewoon die worden voorbereid tot de heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want daarheen zijn wij onderweg. Dat is wat ons beloofd is. Dat is onze levende hoop. En die hoop, maar dat heb ik dit vorige keer ook niet gezegd aan het eind van de avond. Wat zei de dame, de juffrouw? Die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenotend hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten zijn bergenvlak en zeeën droog. Nou, ik heb het niet uitgevonden, deze zinnen. Ik zou niet durven zelfs, want zo moedig ben ik nou ook weer niet. Maar het is wel waar natuurlijk. Hè. Het is toch wat onze levens bepaalt. De bottom line is toch dit. Wij zijn onderweg naar de vreugde die ook ons is voorgesteld. Dat is het volgende vers. Jezus Christus, vers 8, de welke gij niet gezien hebt en lief hebt. Dat nochtans ertussen, dat vind ik wel aardig. Van mij mag het. Het gaat om de tegenstelling toch? Je hebt niet gezien, nochtans heb je hem lief. In de welke gij nu, hoewel niet ziende, dat wil zeggen hem niet ziende, want wij zien hem niet, althans niet met deze fysieke ogen. Maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Onuitsprekelijk, dat wil zeggen, het is niet goed te verklaren. Je kunt het niet omschrijven. Het is, ja, vaag. Maar wij vertrouwen op de belofte van God. En ik hoop dat u begrijpt dat je dan een gezelschap bent van Abraham in de tijd. Ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis. Al denk ik steeds dat hij nog met één been er toch wel in stond een beetje. Toen hij bijvoorbeeld zomaar een leger bij elkaar scharrelde, zal ik maar zeggen. Toch iets uit de familie waar hij vandaan kwam. De koninklijke familie. Maar vooruit hem maar. Maar hij ging op weg zonder te weten waar hij komen zou. En toch had de Heer gezegd waar hij komen zou. In het land. En ik zal het u geven. En... Maar het was vertrouwen op de Heer. Het land had hij nooit gezien. Althans, aanvankelijk niet. En hij ging op weg. En zo is het met ons ook. Wij zouden wandelen, Romeinen 4, in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, heette dat. Toch? Nou ja. Dat wens ik u allen toe. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Te mogen leven in het bewustzijn dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En daarmee tot een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat wij mogen uitzien naar die verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Te mogen behoren tot dat volk van eerstgeborenen dat in de hemel is opgeschreven. Maar niettemin zijn het zaken waarbij wij geen voorstelling hebben. Wij kunnen ons deze dingen niet voorstellen, maar we danken u dat we ze lezen in uw woord, dat we daarop mogen vertrouwen, dat we u kennen als die God die niet alleen spreekt, maar ook doet wat hij gezegd heeft. En daarom hebben we ons aan u toevertrouwd. In de wetenschap dat wat ons ook in dit leven mogen overkomen, dat wij uw kinderen zijn en dat u ons in uw handen gegraveerd hebt. Wij danken u daarom te mogen uitzien naar die geweldige toekomst. En bevelen elkaar bij u aan. Op grond van uw woord weest u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.